gemeente. Namens uw kerkenraad de volgende mededelingen. De middagdienst zal plaatsvinden in kerkgebouw De Achthoek, Molenweg 1. In deze dienst gaat onze eigen predikant voor en zal er bediening zijn van de Heilige Doop. Volgende week, zondag 25 januari, hopen we voor te gaan in de morgendienst onze eigen predikant. En in de middagdienst hoopt dominee LG de deugd voor te gaan. De gebedskring van dinsdag 20 januari gaat niet door. Woensdag 21 januari is er 's middags om 2:30 kinderclub De Onderbouw. En donderdag 22 januari is er 's morgens om 9:45 ouderenochtend. Dus niet zoals in het kerkblad stond vermeld om 4:30. Donderdag 22 januari is er 's avonds om 8:00 bijbelkring. Voor al de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. In deze dienst zijn er een 3-tal collecten. De eerste collecte is ten behoeve van het diaconaal maatschappelijk werk. De tweede collecte voor het pastoraat en eredienst. En de derde collecte voor de kerkvoogdij. En bij de deur is er een collecte voor de zending van de hersteld van de kerk. Alle collecten van harte en uw milddadigheid aanbevolen. Laten we de dienst samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit de 93ste psalm. En we zingen met elkaar het eerste en ook het vierde vers. De Heer regeert, de hoogste majesteit. Bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. En we zingen ook het vierde vers. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. En wat er verder volgt op Psalm 93, de versen 1 en 4. leren naar de heilige wet van de Heere. En in antwoord op de wet gaan we met elkaar zingen uit Psalm 119, het 83ste vers. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat er verder volgt op Psalm 119, het 83ste vers, na de lezing van de wet. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. bidden samen Gods aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Heer in de hemel, almachtige God van hemel en aarde, wij willen tot u komen in het gebed en vervult u ons dan met eerbied en met diep ontzag voor u. We willen u allereerst hartelijk danken. U geeft dat we een plek mogen hebben in dit bedehuis, of dat we op een andere manier verbonden mogen zijn. U roept ons samen om te luisteren naar uw stem. En u komt met de woorden van het eeuwige leven tot ons. En daar willen we u hartelijk voor danken. Want het is onverdiend. En toch is het uw goedheid en uw trouw dat de woordverkondiging door mag gaan. En dat u geeft dat wij hier een plek mogen hebben. Of dat wij mee mogen luisteren. Daar willen we u voor danken. En we willen u ook bidden. Wees u naar uw belofte in ons midden. En opent u onze harten voor uw woord. Geeft u dat wij een hart mogen hebben dat naar uw stem mag luisteren. En wees u dan zo met uw geest in ons midden. Als u dat ook zelf zegt in uw woord. Waar 2 of 3 zijn vergaderd in mijn naam, daar ben ik in hun midden. We mochten toch ook net met elkaar zingen. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Maakt u dat toch waar voor een ieder van ons. Geeft u dat wij uw wet mogen beminnen en ook zo vrede mogen hebben. En dat wij onze blijdschap in u vinden. Geeft u dat voor het eerst of bij vernieuwing. En laat dat toch de uitwerking ook zijn van deze dienst. Dat het ons mag verbinden aan u. En dat het nieuwe krachten mag geven om door te gaan ook in de liefdesdienst van u. We willen ook bidden voor deze gemeente. Als u ook ons persoonlijk kent en u weet van alle omstandigheden. Dan zijn ook kruis en druk wegen u niet onbekend. En dan willen we bidden voor hen die het moeilijk hebben. Als er ook in deze gemeente zijn mensen die te maken hebben met lichamelijk of met psychisch lijden. Ondersteunt u dan en wees u nabij. En geeft u de kracht om het te dragen. We willen ook bidden voor hen die te maken hebben met eenzaamheid. Als daar ook mensen zijn die met dit leed te maken hebben. Ondersteunt u en wees u nabij. We bidden ook voor hen die rouwdragend zijn. Als er ook hier mensen zijn die een geliefde moeten missen. Het kan korter geleden zijn of langer. U alleen peilt de diepte van het verlies. En u kent het verdriet. En dan bidden we u, wilt u troosten zoals u alleen werkelijk troosten kan. En wees u nabij. En ondersteunt u hen die het moeilijk hebben. We willen ook bidden voor uw koninkrijk. Laat uw koninkrijk toch komen en verstrooi de werken van de duivel. Als het vandaag een rustdag mag zijn, een dag waarop uw woord verkondigd mag worden, dan bidden we u om de uitbreiding van uw koninkrijk en om de zegen bij de woordverkondiging. Geeft u dat de harten ingewonnen mogen worden voor u. En dat uw koninkrijk mag groeien. Dat bidden we voor Nederland. Als er vandaag op zoveel plekken mensen samenkomen om te luisteren naar uw woord. Weest u dan in hun midden. En geeft u dat de woordverkondiging vrucht mag hebben. Dat willen we niet alleen bidden voor Nederland. Maar ook voor uw kerk wereldwijd. Als vandaag overal over de aarde christenen samenkomen. Geeft u dan dat ook overal op deze aarde uw lof mag klinken. En dat uw koninkrijk mag groeien. Dan willen we in het bijzonder bidden voor de plekken waar er christenen samenkomen die te maken hebben met vervolging en verdrukking. Wilt u ook daar nabij zijn. En geven dat uw koninkrijk mag groeien ondanks alle weerstand van de boze. ondersteunt u dan ook hen die te maken hebben met vervolging en verdrukking. En geeft u ze standvastigheid. We willen ook bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk hier in deze gemeente. Wees u ieder nabij die ook een taak heeft in deze gemeente. We willen bidden ook voor de kerkenraad. Geeft u ze de wijsheid en alles wat nodig is in het leiden van deze gemeente. We willen ook in het bijzonder bidden voor de predikant die u aan deze plek gegeven heeft. Ondersteunt u ook hem en wees u hem en zijn gezin nabij. En wilt u hem bovenal bedienen met uw geest. En geeft u dat hij dan zo ook de gemeente mag dienen. En dat de woordverkondiging gezegend mag worden. Dat willen we ook bidden voor deze dienst. Wees u nabij. Helpt u in het luisteren. Geeft u ons aandacht en concentratie. En geeft dat de gedachten gevangen mogen zijn onder de gehoorzaamheid van Christus. En neemt u ook weg wat in de weg kan staan in het luisteren naar uw woord. We willen ook bidden om uw bijstand ook in de verkondiging van uw woord. Geeft u ook daarin alles wat nodig is. De rust en de helderheid van geest. Om hetgeen dat overdacht is ook te verkondigen. Geeft u een stem om te spreken. En wilt u bovenal de bediening van uw geest geven. Zodat de woorden niet alleen tot de oren komen, maar ook in het hart. Wilt u zo onverdiend een gezegende dienst geven. En geeft u dat alles in goede orde mag verlopen. Helpt u dan ook een ieder die een taak heeft. En geeft u dat het mag zijn tot uw eer en tot onze zaligheid. En dat we het met elkaar mogen zeggen na afloop. Het was goed om in uw huis te zijn, omdat u in ons midden was. Dat alles bidden we in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kan u vinden in de eerste brief van Petrus. En we lezen met elkaar het eerste hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. We lezen met elkaar 1 Petrus 1, versen 13 tot en met 25. En de tekst voor de verkondiging, dat zijn de versen 22 en 23. En we lezen vanaf het 13e vers. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw ontwetenheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom, dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een iegelijks werk, zo wandel in de vreze den tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in de laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo heb elkander vurig lief, uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit de 133ste psalm. En we zingen alle drie de versen. Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En we zingen ook het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen, zijn baard en klederzoom doortrekt. En we zingen ook het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen. Daar woont hij zelf, wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Dus we zingen met elkaar uit de 133ste psalm al de drie de versen. als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit de 86e psalm en daarvan het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat er verder volgt op psalm 86, het 6e vers, als antwoord op de prediking. En de tekst voor de prediking zijn de versen 22 en 23. Ik lees u deze versen nogmaals. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo heb elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. En het thema voor de verkondiging: heb elkaar vurig lief. En we hopen met elkaar stil te staan bij de volgende drie aandachtspunten. Ten eerste, een aansporing tot broederlijke liefde. Ten tweede, een aansporing vanwege de reiniging van uw ziel. En tot slot, een aansporing vanwege de wedergeboorte. Dus het thema voor de verkondiging: heb elkaar vurig lief. Een aansporing tot broederlijke liefde. Een aansporing vanwege de reiniging van uw ziel. En tot slot een aansporing vanwege de wedergeboorte. Dus eerst luisteren we met elkaar naar de eerste gedachte. Een aansporing tot broederlijke liefde. Gemeente, vandaag worden we door de apostel Petrus aangespoord. Heb elkaar vurig lief. Want liefde is onze christelijke plicht. Dat heeft de Heere Jezus ons toch ook geleerd? We moeten onze naaste lief hebben als onszelf. Het grote gebod is God lief hebben. En het tweede aan dit gelijk: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat laat toch zien dat liefde een heel belangrijk onderdeel is van onze christelijke plicht. Daarnaast is ware liefde een vrucht van Gods genadewerk. Hier werden de eerste christenen ook aan herkend. Men kon zien dat ze een ander leven hadden, omdat ze wandelden in de liefde. En hoe is dat bij ons? Staan wij ook bekend als zulke liefdevolle mensen? Maar de apostel Petrus roept ons hier niet in de eerste plaats op tot naaste liefde in het algemeen. Maar hij spoort ons aan tot broederliefde. De liefde tussen de ware gelovigen onderling. En deze geestelijke liefde gaat nog verder dan de naaste liefde. Niet dat liefde voor ongelovigen onbelangrijk is. Maar hier richt Petrus zich tot op de broederliefde. En we staan er niet bij stil, maar broederliefde is een heel diep begrip in de Bijbel. Want de ware gelovigen moeten elkaar lief hebben alsof ze horen bij hetzelfde gezin, als broeders en zusters. En eigenlijk hoort het nog verder te gaan. Want de geestelijke band die er is tussen de gelovigen is nog rijker en nog dieper dan een natuurlijke band tussen familieleden. De ware gelovigen zijn leden van hetzelfde lichaam. Ze zijn kinderen van dezelfde vader. En daarom moeten ze elkaar lief hebben. Gemeente, hoort u de aansporing? We zijn geroepen om elkaar lief te hebben. En daarom moeten we ook goed begrijpen wat Bijbelse liefde inhoudt. Zeker ook omdat er in onze tijd zo anders gedacht kan worden over de liefde. Bijbelse liefde is allereerst geen gevoel. Het is niet zo dat je iets voor een ander moet voelen. Dat zou ook niet kunnen, want je moet wel iedereen lief hebben. Maar je zult nooit voor iedereen wat voelen. Het gaat bij de Bijbelse liefde daarom niet om ons gevoel, maar om onze houding. Zoeken we het goede voor de ander? Willen we de minste zijn?
Daarnaast is Bijbelse liefde ook niet een houding van leven en laten leven. Alsof Gods geboden er niet toe doen. Zolang je de ander maar accepteert. En dit wordt wel volop geroepen in onze tijd. Alsof het liefde is als je maar alles goed vindt. Maar Bijbelse liefde is toch echt anders. Het heeft alles te maken met de gehoorzaamheid aan de wet van de Heere. Want de Heere die vraagt in zijn wet liefde. En alleen als we Gods geboden onderhouden, hebben we onze naaste werkelijk lief. Juist in de tweede tafel van de wet gaat het over onze plicht tegenover de naaste. En daarom hebben de geboden van de Heer ook alles te maken met de liefde. Om u maar iets te noemen, hoe u omgaat met het huwelijk van de ander. Of omgaat met het leven van de ander. Heeft ook alles te maken met hoe u de ander lief heeft. De Heere die vraagt in zijn wet van ons om de ander lief te hebben. En daarom kunnen we niet lief hebben als we de wet van de Heere niet gehoorzamen. En daarnaast ziet ware Bijbelse liefde niet alleen op onze daden, maar het ziet op de eerste plaats op onze binnenkant. Want liefde komt vanuit het hart op en komt naar buiten in de daden. En dat zegt de apostel ook. Heb elkander vurig lief uit een rein hart. En tot slot, ware Bijbelse liefde is altijd een vrucht van Gods genade. Petrus maakt die verbinding ook. Hij richt zich in de eerste plaats tot de kinderen van God. Is het u ook opgevallen dat hij de wedergeborenen aanspreekt? En hij spreekt tot degene met een gereinigd hart. Dat zijn de mensen die de Heere lief hebben. En hij spoort hen aan. En dat hij deze aansporing tot hen richt, is eigenlijk ook best logisch. Want kunnen we de ander oprecht lief hebben als we zonder God leven? Nee, want zolang we zonder de Heere leven, blijven we altijd gericht op onszelf. Dan kunnen we wel denken dat we lief hebben, maar de ware liefde wordt in ons hart niet gevonden. Want deze aansporing staat zo haaks op onze menselijke natuur. Want vanuit onszelf zijn we helemaal niet gericht op de liefde. We zijn namelijk geneigd om God en onze naaste te haten. Het is met de mens al misgegaan in het paradijs. Nadat de mens gezondigd had, gingen ze de schuld op elkaar afschuiven. We horen het Adam zeggen: de vrouw die gij mij gegeven heeft, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. Hij schuift de schuld af op zijn vrouw. En dit is de mens ten voeten uit. Er hoeft maar iets te gebeuren en er komen allerlei liefdeloosheden op in ons hart. Ten diepste zijn we haters van God en van onze naaste geworden. Maar zijn uw ogen hier al voor geopend? Als we dus nog zonder de Heere leven, kunnen we dus niet lief hebben. Dan kunnen we misschien denken dat we lief hebben. Maar ware liefde wordt niet gevonden in ons hart. En misschien moet u tot uw schuld zeggen dat u nog zonder de Heere leeft. En dat u daarom ook niet kan liefhebben. Wat dan? Moet u zich dan tot het uiterste inspannen om de ander lief te hebben? Nou, u moet u inspannen. Maar u moet niet in uw eigen kracht aan het werk gaan. Want als u niet van genade leeft, dan kan u proberen om uzelf op te knappen. Maar het zal niet lukken. Want we kunnen onze zondige natuur niet veranderen. We kunnen uit onszelf niet lief hebben. Maar als u nog zonder de Here leeft, wat heeft deze tekst ons dan te zeggen? Laat het niet in de eerste plaats uw schuld en onmacht zien, want de geboden van de Here gelden ook voor u. Ook na de zondeval. U moet lief hebben. Of u dat kan of niet, maakt voor de Here niet uit. Want u kon het wel. Maar nu staat het zo haaks op onze gevallen natuur. Dat laat toch in de eerste plaats uw schuld en tekort zien. En ik hoop dat u hiermee vastloopt. En dat u het niet meer zoekt in uw eigen kracht. Maar dat u met uw onmacht en tekort naar Christus vlucht. Want bij hem bent u welkom met al uw schuld en met al uw liefdeloosheid. Gemeente, als u nog zonder Christus leeft, wil ik u daarom vandaag niet in de eerste plaats aansporen tot broederliefde. Maar dan wil ik u aansporen om uw redding en zaligheid bij Christus te zoeken. Neemt u toch uw toevlucht tot hem. Maar ik hoop dat we tot onze vreugde mogen zeggen dat we met de Here leven. En dat het ons oprechte verlangen geworden is om onze broeders en zusters in Christus lief te hebben. En dat we niets meer anders willen en kunnen dan lief hebben. Omdat de Here deze liefde in ons hart gewerkt heeft. En ook dan hebben we niet volmaakt lief. Ook dan schiet het leven met de Here zo tekort. En degenen die oprecht de ander lief hebben, zien dat in. Juist diegenen zien in dat ze de ander zo vaak niet lief hebben. Want pas als we de ander echt lief hebben, krijgen we last van onze liefdeloosheid. En dan wordt het ons verlangen om toe te nemen in de liefde. En daarom is de aansporing van Petrus nodig. Om toe te nemen in de broederliefde. En die aansporing staat vandaag centraal. Want de Here die wil dat zijn kinderen het goede voor elkaar zoeken. Want alleen als we in onderlinge liefde leven, dan leven we tot Gods eer. En dan kunnen we ook onze naasten winnen voor Christus. Omdat anderen aan ons kunnen zien dat we een ander leven kennen. En jaloers kunnen worden. Als we in liefde wandelen, evangeliseren we daarom met onze daden. En daarom is het nodig dat we toenemen in de liefde. En dat we hier ook tot aangespoord worden. Zo heb elkander vurig lief. De liefde moet zijn als het liefdesvuur dat niet wordt gedoofd. En gemeente, hoe luistert u hiernaar? Is het uw oprechte verlangen geworden om uw broeders en zusters lief te hebben? Ik hoop dat het van u geldt, want deze ware Bijbelse liefde is een vrucht van Gods genade. En blijkt dit ook concreet uit uw leven? Maar hoe blijkt broederlijke liefde eigenlijk? Zal ik u een aantal concrete voorbeelden noemen? En u voelt wel aan dat er veel meer te zeggen valt. Het gaat er ook niet om dat u alles precies zo doet zoals ik het zeg, maar om de houding van uw hart. En toch komt ware liefde wel naar buiten. En als u uw broeders en zusters lief krijgt, dan krijgt u ook oog voor de mensen die het moeilijk hebben. En probeert u hen waar mogelijk bij te staan. En dat kan heel eenvoudig. Soms is een enkel berichtje genoeg. Of een vraag om hulp. Want zo kunnen we de ander tot hand en voet zijn. En dat hoeft echt niet altijd groot te zijn. En ware liefde blijkt ook uit de houding van ons hart? Willen we de minste zijn? Of staat ons eigen gelijk altijd nog op de voorgrond? Ware liefde blijkt als we de ander uitnemender gaan achten dan onszelf. En verder is ware liefde niet alleen horizontaal. Als we de ander werkelijk lief krijgen, dan zoeken we ook het goede voor de ander op geestelijk gebied. Dan proberen we het geestelijke welzijn van de ander te zoeken. En de ander te winnen voor Christus. Met woorden, met daden, maar vooral ook met het gebed. En is het daarom uw vurige verlangen geworden om de ander te winnen voor Christus? Verlangt u ernaar om de ander op te bouwen in het geloof? En jongeren, hoe is het eigenlijk voor jullie? Heb je de ander lief? Kunnen anderen aan jou op school zien dat je een christen bent? Vanwege je liefdevolle houding. En de Heere vraagt ook aan jullie dat je de ander lief hebt. En dan niet alleen de jongens en meiden die jij leuk en aardig vindt, maar ook degene die niet populair zijn. Wil je ook omgaan met de jongen die gepest wordt? Of met het meisje dat weinig vriendinnen heeft? En deze aansporing geldt ook voor de kinderen. Want kinderen, ik heb vandaag een vraag voor jullie. Voor wie ga je volgende week extra aardig zijn? Is er een jongen of meisje in de klas met weinig vriendjes of vriendinnen? Wil je voor hem of haar extra aardig zijn? En als je nog niet naar school gaat, wil je dan extra lief zijn voor je broertjes of zusjes of voor je ouders? Gemeente, ik heb nu een aantal voorbeelden genoemd waarin de liefde blijkt. Vult u het maar verder aan. Uit onze daden moet blijken dat we lief hebben. En hieruit blijkt of we de Heere lief hebben. En ik hoop daarom dat het uw oprechte verlangen is geworden om de ander lief te hebben. Terwijl u tegelijkertijd wel uw tekort ervaart. Want dan is het uw hartelijk verlangen om toe te nemen. Maar hoe dan? Hoe kunnen we toenemen in de broederlijke liefde? Gemeente, valt het u op dat de apostel u geen stappenplan deelt? Hij noemt niet alle dingen die u moet doen om toe te nemen in de liefde. Want daar komt toch niets van terecht. Maar hij wijst ons op de bron waaruit we moeten leven. En dit is het geheim van de christelijke liefde. We moeten leven vanuit de bron. En dan kan de liefde in ons hart ontstaan. En als we leven vanuit de bron, dan kunnen we ook toenemen in de liefde. En daar hopen we bij stil te staan, bij de volgende twee gedachten. Dus eerst gaan we luisteren naar de tweede gedachte. Een aansporing vanwege de reiniging van uw ziel. Zo heb elkander vurig lief uit een rein hart. Gemeente, het is u vast wel opgevallen dat we moeten lief hebben vanuit een rein hart. Dus niet alleen onze daden moeten goed zijn, ook het hart moet goed zijn. En ik weet niet hoe u hiernaar luistert, maar dit kan zo moedontnemend zijn. Een rein hart. Kan u dat van uzelf zeggen? Ik heb een rein hart. Misschien werd u wel moedeloos toen u dacht aan uw eigen hart. Een rein hart, dat is toch wel heel groot. Ons hart is zo verontreinigd door de zonde. Er komen zoveel onreine en zondige gedachten op uit ons hart. Hoe kan iemand ooit zeggen dat hij of zij een rein hart heeft? Sinds de zondeval heeft toch iedereen een boos en onrein hart gekregen? En kan u uw eigen hart reinigen? Ik in ieder geval niet. Hoe ik het ook probeer, mijn hart blijft onrein. Maar hoe kunnen we dan ooit gehoor geven aan deze aansporing van de apostel? Heb elkander vurig lief uit een rein hart. In eigen kracht, dan kan het niet. Dan is het hopeloos. En toch kan het wel. Er moet namelijk iets aan vooraf gaan. Dat schrijft de apostel Petrus ook. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Er is een wonder aan vooraf gegaan. De christenen aan wie Petrus schrijft hebben een gereinigd hart gekregen. Ze zijn door de gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd. En daarom kunnen ze de broeders oprecht lief hebben. Petrus zegt hier dat het evangelie hun hart gereinigd heeft. En dit is gebeurd toen ze tot geloof kwamen. En gemeente, let u alstublieft op de volgorde. Eerst komt u tot geloof in het evangelie. En daarna wordt het hart gereinigd. Het evangelie is de bron. Er zit hier niet zoveel ruimte in. Want we hoeven ons eigen hart niet eerst te reinigen. We hoeven niet eerst de ander lief te hebben. Christus die wil dat u komt met uw onreinheid. En hij weet raad met uw liefdeloosheid. En als u komt met uw liefdeloze en onreine hart, dan zal Christus uw hart reinigen. Dan leert hij u om lief te hebben. En dit is het geheim van de broederlijke liefde. We moeten ons steeds weer richten op Christus. Als de liefde bij ons gemist wordt, dan moeten we het bij de Heer Jezus zoeken. En als we willen toenemen in de broederlijke liefde, dan ook. Want als we door het geloof de omgang met Hem zoeken, dan zal de Heer Jezus ons door zijn geest steeds weer en steeds meer wassen. En dan leert Hij ons om lief te hebben. Want door het geloof leren wij dat Christus ons eerst lief heeft gehad. En dat Hij zijn leven voor ons gegeven heeft. En als deze liefde in ons hart komt, dan krijgen we de Heer Jezus onuitsprekelijk lief. En dan wordt het ons verlangen om in deze liefde te wandelen. En dan kunnen en willen we niets anders meer dan in de liefde wandelen. En deze reiniging is ook gebeurd bij de christenen aan wie Petrus schrijft. Want u moet echt niet denken dat het eerst van die reine en liefdevolle mensen waren. Nee, Petrus schrijft aan christenen die vanuit het heidendom tot geloof zijn gekomen. Dat blijkt ook uit het gedeelte dat we gelezen hebben. Daar schrijft Petrus ook: word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Dus voordat ze tot geloof gekomen waren, waren er allerlei zondige verlangens in hun hart. Petrus die schrijft zelf dat ze verlost zijn uit hun ijdele wandel. Dus ze zijn verlost van hun zinloze leven. Hun hart was dus eerst vol van onreinheid. Maar dat is anders geworden toen ze tot geloof gekomen zijn. Toen zijn ze vrijgekocht door het dierbaar bloed van Christus. En het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En zijn bloed redt ons niet alleen van de schuld, maar het reinigt ons ook. En gemeente, als het voor deze heidenen kan, dan kan het toch ook voor u? Want Christus wil u wassen in zijn bloed. En ook vandaag mag de prediking nog uitgaan. En komt Christus tot u. En biedt hij zijn dierbaar bloed nog aan. Tot vergeving. Maar ook tot reiniging van alle zonden. En door het geloof in zijn bloed kan u vergeven worden. En kan u ook toenemen in genade. En toenemen in de broederlijke liefde. En gemeente, de apostel zegt nog iets over het reinigende werk van Christus. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. Dus we worden gereinigd in de gehoorzaamheid aan de waarheid. Als we het evangelie geloven. En dat gebeurt door de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest het ware geloof werkt in ons hart. Hij zorgt ervoor dat we tot Christus komen. En door zijn werk laten we ons reinigen in zijn bloed. En dan worden onze zielen gereinigd. Dan gaan we de broeders en zusters lief hebben. Omdat de Heilige Geest ons voeten geeft om tot Christus te komen. En handen om Christus aan te nemen. En door zijn werk leren we als een verloren zondaar tot Christus te vluchten. En hij zorgt ervoor dat we geloven in zijn bloed. En dan wast hij ons. En dan worden onze zielen gereinigd. En omdat de liefde in ons hart komt, gaan we dan de broeders en zusters lief hebben. En dan wordt het ons verlangen om op de Heer Jezus te gaan lijken. En misschien vindt u het nog wat moeilijk, maar de Heer Jezus heeft hier ons een prachtig voorbeeld van gegeven. Zowel van zijn reinigende werk als van de broederliefde. En dit voorbeeld gaf hij vlak voor zijn lijden en sterven. Toen hij tijdens de paasmaaltijd opstond en een doek en water nam. En hij de voeten ging wassen van zijn discipelen. Hij, de Heere en Meester, werd een dienstknecht van allen. Hij nam de plaats in van een slaaf en waste de voeten van de discipelen. En gemeente met eerbied gesproken. De Heer Jezus voelde zich niet te goed om de zweetvoeten van de discipelen te wassen. En dit is toch een prachtig voorbeeld van broederlijke liefde. En met dit voorbeeld laat de Heer Jezus ook zien waarom hij gekomen is. Hij is gekomen om zondaren te wassen. Hij zal de dienstknecht van velen zijn. Door zijn leven te geven. En hij heeft dit voorbeeld gegeven zodat wij hem kunnen navolgen. Want als onze meester de minste wilde zijn, dan zijn we ook schuldig om elkaar de voeten te wassen. Maar de discipelen begrepen het eerst niet. Zelfs Petrus niet. Hij weigerde in eerste instantie om gewassen te worden. Hij riep het zelfs uit. Gij zult mijn de voeten niet wassen in der eeuwigheid. Maar de Heer Jezus die moest hem wassen. En alleen door gewassen te worden is er behoud. En dat antwoordde de Heer Jezus hem ook. Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. En toen begreep Petrus het. Christus die moet zichzelf voor hem laten vernederen. Hij moet hem wassen. En in die weg is er behoud. En Petrus liet zich wassen. En daarom was hij rein. En zou Petrus hieraan gedacht hebben toen hij deze brief schreef? Hebben dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. En nog steeds is het de Heer Jezus die zondaren rein wast door zijn geest. Hij heeft ons dit voorbeeld gegeven, zodat wij net zoals de Heer Jezus moeten zijn. En ik denk dat de kinderen onder ons het ook zullen begrijpen. Want kinderen, weten jullie wat de Heer Jezus deed op de paasmaaltijd? Hij waste toen de voeten van de discipelen. En hiermee laat hij zien dat hij ons wil wassen. Niet van het vuil van onze voeten, maar van het vuil van onze zonden. En hij wast ons als we geloven in hem. En ook heeft hij ons dit voorbeeld gegeven. En wij moeten net zo doen zoals de Heer Jezus deed. Elkaar de voeten wassen. En daar bedoelt de Heer Jezus niet letterlijk mee. Maar hij bedoelt ermee dat je de ander moet helpen. En dat je jezelf niet altijd het belangrijkste moet vinden. En gemeente, de Heer Jezus heeft ons ook dit voorbeeld gegeven. En we zien hier weer de juiste volgorde. Eerst was Christus dus discipelen. En daarna geeft hij het voorbeeld. Eerst reinigt Christus door zijn geest. En daarna gaan we lief hebben. Want we zijn gereinigd tot broederlijke liefde. En toch blijft de aansporing nodig. Omdat het vanuit onze kant altijd tekortschiet. En daarom moeten we toenemen in de broederlijke liefde. En om gehoor te geven aan deze opdracht, moeten we ons door het geloof richten op Christus. Want alleen door het geloof kunnen we delen in zijn reinigende werk. Dan reinigt hij ons met zijn geest. En daarom moeten we steeds weer de omgang zoeken met Christus. En als we leven met hem, dan gaan we ook lijken op hem. En dan kunnen we de broeders en zusters van harte lief hebben. Omdat Christus ons eerst heeft lief gehad. En de apostel Petrus geeft nog één reden waarom we geroepen zijn tot broederlijke liefde. Daar staan we bij, stil in het laatste punt. Een aansporing vanwege de wedergeboorte. Gemeente, het is u vast wel opgevallen dat Petrus zich richt tot een specifieke groep. Gij die wedergeboren zijt. Hij richt zich tot de wedergeborenen, tot de kinderen van God. En met de wedergeboorte bedoelt hij het levendmakende werk van de geest. Want de geest die werkt de wedergeboorte in ons hart. Hij buigt dan de onwil en maakt gewillig wat eerst onwillig was. En dan schenkt de geest ook het geloof. En daarom gaat een mens geloven en zich bekeren. En als we wedergeboren worden, dan verkrijgen we een ander leven. De verandering begint van binnen, maar doortrekt heel ons leven. Alles wordt dan anders. En anderen kunnen het vaak nog beter aan ons zien dan wij zelf. Want door de wedergeboorte gaan we het beeld van God vertonen, die onze Vader geworden is. En dan wordt het ons hartelijk verlangen om de Here te gehoorzamen en de ander lief te hebben. En Petrus spreekt deze wedergeboren christenen aan. Omdat ze wedergeboren zijn, zijn ze kinderen van dezelfde Vader. En kunnen ze en willen ze niet anders dan elkaar van harte lief hebben. Het zijn immers broeders en zusters van elkaar geworden. Kinderen van dezelfde Vader. En deze christenen spreekt Petrus aan. En gemeente, mag ik het aan u vragen? Voelt u zich aangesproken? Gij die wedergeboren zijt. Geldt dat eigenlijk van u? Hier staat of valt toch alles mee? Dat heeft de Heer Jezus ons toch ook gezegd? Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, Zo kan hij het koninkrijk van Gods niet zien. Maar hoe kan iemand nu eigenlijk weten dat hij of zij wedergeboren is? Laat ik u één ding noemen. Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Maar de tekst geeft ons een kenmerk. Als we oprecht gehoor geven aan de opdracht van Petrus. Als de Bijbelse broederliefde uw hartelijke verlangen geworden is. En u niets anders meer wil of kan dan de ander lief te hebben. Omdat Christus u eerst lief gehad heeft. En mag ik u wijzen op wat de apostel Johannes schrijft? Een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Ware liefde is dus een kenmerk van Gods genadewerk. Ziet u dat Petrus hier weer wijst op de bron? Gods genade. Want alleen als we uit genade wedergeboren zijn, kunnen we de ander oprecht lief hebben. En als we wedergeboren zijn, dan is dit ons hartelijk verlangen. Daarna zegt Petrus nog iets over de wedergeboorte. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. We zijn dus wedergeboren door het woord. En hier heeft u nog een kenmerk van de wedergeboorte. U bent door het woord wedergeboren. En dat ziet vooral op de prediking. Dat zien we aan het slot van het gedeelte, in het 25e vers. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Als u wedergeboren bent, dan is er dus een wonder gebeurd door de verkondiging van het woord. Want de Heilige Geest werkt in het hart van zondaren onder de prediking van het woord. En als de Geest werkt, dan gaat de mens zijn zonde en schuld zien. En dan verbreekt dit het hart. En wordt de schreeuw om genade geboren. Maar daar laat de Geest het niet bij. Want de Geest die leert de mens ook wie Christus is. De zaligmaker voor verloren zondaren. En hij overwint een mens en brengt een mens tot geloof. Door het woord. Want we worden wedergeboren door het woord. Dan wordt het woord ons te sterk. En moeten we het verzet uit handen geven. En wordt een mens tot het geloof gebracht. En wordt het hart getroost. En omdat de wedergeboorte plaatsvindt door het woord, krijgen de ware gelovigen het woord van God zo lief. Want hierin horen ze Gods stem. En deze stem is levend en eeuwig blijvend. Deze stem maakt levend. Want door het woord en door de geest vernieuwt de Heere harten. En dit laat ons toch ook zien waar we het moeten zoeken als we de wedergeboorte missen. Bij het woord. Want het woord is het zaad van de wedergeboorte. En daarnaast laat het u toch ook zien waar u het moet zoeken als u wilt toenemen in de broederlijke liefde. In het woord. Dit wijst iedereen van ons toch op onze plicht. Ijverig het woord onderzoeken. Getrouw onder het woord komen. En laat het ook uw voortdurende gebed zijn. Of de Heer het woord wil zegenen. Want in die weg wil de Heilige Geest het woord gebruiken. Als zaad voor de wedergeboorte. En dan wil de Heilige Geest het woord ook gebruiken als middel om toe te nemen in de liefde. En Petrus zegt nog één ding over het woord. Het is geen vergankelijk zaad, maar onvergankelijk. En hiermee vergelijkt hij de wedergeboorte met de menselijke geboorte. Want mensen worden geboren uit vergankelijk zaad. Menselijk leven is eindig. Het is als een bloem. En wat is er nu brozer en teerder dan een bloem? Vandaag is hij prachtig. En morgen is hij verwelkt. En dat geldt ook voor ons leven. Ons leven is broos en teer. Maar het woord van God is als een onvergankelijk zaad. En omdat de wedergeborenen uit het woord zijn wedergeboren, blijven ze ook. En dat punt onderbouwt Petrus ook met een citaat uit Jesaja 40. Dat lezen we in de versen 24 en 25. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het zijn troostvolle woorden. In een wereld waarin alles vergaat, is er iets dat blijft. Het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En als wij uit het woord zijn geboren, dan zullen we ook blijven. En toch heeft het ook iets heel aangrijpends. Ons leven is eindig, broos en teer, als de bloem die in het veld staat. En er is ook zoveel onzeker in ons leven. Maar dit weet u wel. Uiteindelijk gaat ook uw leven voorbij. En er zullen hier mensen zijn die het extra confronterend vinden. Omdat ze een geliefde hebben moeten achterlaten in het graf. Al is het misschien jaren geleden. De pijn die blijft. En toch heeft Petrus deze woorden bedoeld om te troosten. In een wereld waarin alles vergaat, is er iets dat blijft. En dat mag vandaag ook klinken. Als we met Christus leven, zullen we eeuwig blijven. Want de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Er is iets dat blijft. In een wereld waarin alles voorbij gaat. En geeft dit ons geen perspectief? Als we van Christus zijn, zullen we eeuwig blijven. En vanuit dit perspectief mogen we toch ook lief hebben? Want deze woorden onderstrepen toch ook de oproep van Petrus? Heb elkaar vurig lief. Want straks zullen de ware gelovigen eeuwig samen zijn bij de Here. En het eeuwige leven wordt gekenmerkt door de liefde. Het liefhebben van de Here, maar ook het liefhebben van elkaar. Dan zullen de gelovigen elkaar volmaakt in de liefde dienen. En als we van Christus zijn, mogen we delen in deze toekomst. En als we dan elkaar eeuwig zullen liefhebben, dan past het ons toch om nu elkaar al lief te hebben. Zo heb elkander vurig lief. Amen. samen danken en bidden. Heer in de hemel, trouwe, almachtige God en hemelse Vader. Wij willen u hartelijk danken dat u met uw woorden tot ons gekomen bent. En dat u in ieder van ons heeft aangespoord om toe te nemen in liefde. Of om onze redding en zaligheid bij u te zoeken. Dan willen we u bidden, wilt u zo uw woord zegenen? En geeft u dat het vrucht mag hebben. En dat het ons ook mag aansporen om te leven met u. Geef dat het ons voortdurende gebed mag zijn. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Heb zo dank voor wat u gaf. En wees u ook deze dag nabij. Bewaart u en beveiligt u op alle wegen. En geeft u dat we uw woord met ons mee mogen dragen. Dat we het mogen overspreken en dat we het mogen overdenken. En geeft u de gemeente vanmiddag ook de getrouwheid om op te gaan naar uw huis. En wilt u dan ook uw knecht alles geven wat nodig is. We willen ook bidden, wilt u ook het zondige en het verkeerde genadig vergeven. En het goede nog zegenen. Dit alles vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot gaan we zingen uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot een wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt, Psalm 36, het tweede vers. eindigen wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.